In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het Oudtestamentische Bijbelboek Jozua. Inleider is dominee P. den Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 7. We lezen Jozua 3, vers 9 tot 17. We nodigen u uit met ons mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie. Jozua 3, te beginnen bij vers 9. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: nadert herwaarts en hoort de woorden des Heren uw Gods. Verder zei Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferizieten en de Gergazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark van het verbond van de Heren der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij lieden uw 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam 1 man. Want het zal geschieden, met dat de voetzool der priesters die de ark van de Heren der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten, de wateren die van boven afvlieten, en zij zullen op één hoop blijven staan. En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark van het verbond voor het aangezicht van het volk. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesters dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen van de oogst aan al zijn oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Ze rezen op één hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Zartan ligt, en die naar de zee van het vlakke veld, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark van het verbond des Heren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken.
De Heer heeft beloofd dat hij wonderen zal gaan doen. Daardoor is de verwachting van het volk hoog gespannen. En ze begrijpen dat die wonderen te maken zullen hebben met de Jordaan, dat obstakel dat de weg naar Kanaan tot nog toe blokkeert. Maar hoe het zal gaan weten ze nog niet. Dat weten ze pas als God het bekend gaat maken. En als hij dat doet, dan doet hij dat in de vorm van een aantal opdrachten, waaraan tegelijk beloften verbonden zijn. We letten eerst op die opdrachten. Bij die opdrachten die God via Jozua geeft, valt eerst de nadruk op wat de priesters hebben te doen. Er was ook al sprake van in het eerste gedeelte van Jozua 3. Bijvoorbeeld in vers 6 lazen wij: neemt de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. En in vers 8: volgt daar dan op, wanneer gij komt tot aan het uiterste van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. De priesters krijgen dus de opdracht om de ark op hun schouders te nemen. Normaal was dat de taak die toebedeeld was aan de levieten, maar nu roept God de priesters tot dat werk. En dat wijst erop dat het om iets van heel groot gewicht gaat. Vervolgens moeten die priesters met de ark lopen in de richting van de Jordaan. Komen ze aan de oever van de rivier en hebben ze als mensen de natuurlijke neiging om dan te blijven staan, dan moeten ze verder lopen, het water in. En pas als ze in het midden van de Jordaan zullen zijn, moeten ze blijven staan. Is dat niet te veel gevraagd? Lopen de priesters zo niet hun eigen dood tegemoet? Hoe zal dat immers kunnen? Wel, dat maakt de Heere duidelijk. Maar dan zullen ze eerst moeten gehoorzamen en in gehoorzaamheid doen wat hij zegt. Durven ze dat? Hebben ze zoveel vertrouwen op God? Vervolgens krijgt ook het volk een paar opdrachten. Het eerste is dat ze hun ogen goed de kost moeten geven. Ze moeten nauwkeurig op die priesters letten en op de ark die zij dragen. In vers 3 lezen we: wanneer gij de ark des verbonds van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die dragende, verrijst gij ook van uw plaats en volgt haar na. Dus goed kijken en dan volgen. In een lange stoet achter de priesters aangaan. Aangekomen bij het water, net als de priesters ook het water ingaan, maar wel op een afstand blijven. Dat er nochtans ruimte zij tussen u en tussen haar, bij de 2000 ellen in de maat. Want de ark moet voor iedereen goed zichtbaar blijven, vandaar die afstand. Door de ark te zien, zal iedereen weten waar hij heen moet. Wat het volk dus doen moet, is goed kijken, navolgen en afstand bewaren. Zijn ze ertoe in staat? Komen er nu niet veel vragen op in hun hart? Hoe kan dat allemaal? De Heere laat het echter niet bij opdrachten. Hij koppelt er beloften aan. De eerste belofte is dat Israël nu zal gewaar worden dat de Heere, de levende God, in het midden van hen is en dat hij voor hun aangezicht uittrekt om tegen de inwoners van het land Kanaan te strijden. Daarom gaat de ark voorop. En waaruit zal dan blijken dat de Heere mee optrekt? Jozua mag aankondigen hoe de Heere de beloofde wonderheden gaat verrichten. Want het zal geschieden met dat de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere der ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. Er komt een pad door de rivier. God zal net zo'n soort wonder doen als het wonder dat hij voor Israël deed toen ze Egypte achter zich gelaten hadden en voor de Schelfzee stonden. Toen deed de Heere dat door middel van een sterke wind die hij de hele nacht deed waaien. Nu is er geen sprake van wind. Nu zal de Heere als met een onzichtbare hand de wateren die vanuit het noorden komen tegenhouden, zodat ze op een hoop, op een muur blijven staan, en de wateren die naar het zuiden stromen zullen hun weg vervolgen en wegvloeien. Zo komt er een droog stuk, een pad, dat het volk gebruiken kan om over te steken. Dat is de belofte. Wonderlijk? Ja, heel wonderlijk. Niet te geloven? Ja, wel te geloven. Want het is Gods belofte. En voor hem is geen ding te wonderlijk. Maar nu komt het er wel op aan of de priesters en het volk de opdrachten inderdaad uitvoeren. En dat kan alleen als ze de belofte geloven. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt. De priesters nemen de ark op, dragen haar op hun schouders, lopen ermee in de richting van het water, komen aan de rand van het water en dan stappen ze in het water en ze lopen verder. Kan dat? God doet wat hij heeft gezegd. Er is geen pad, maar er komt er wel een. De wateren verdelen zich. Rechts van de priesters rijst het water op als een hoge muur. Links van hen stroomt het water weg naar het zuiden. En de priesters steken over op de drooggevallen rivierbedding. En als ze dan in het midden van de Jordaan aankomen, blijven ze staan, precies zoals de Heere hen opdroeg. Maar is dat niet uiterst gevaarlijk? Wat als die muur van water instort? Vrezen ze niet? God heeft zijn woord gegeven en hij is de getrouwe die zijn gegeven woord ook doet. Het water blijft staan, onbewegelijk. Laten we niet proberen er een natuurkundige verklaring voor te geven. Laten we die moeite sparen, want zo'n verklaring is er niet. Het is een wonder. En wonderen zijn er niet om verklaard te worden. Wonderen hebben een heel ander doel. Laten we zien dat God met een onzichtbare hand die watermuur overeind houdt en zo zijn volk beschermt. En ook het volk doet wat van hen gevraagd wordt. Gehoorzaam volgen ze de priesters met de ark, op eerbiedige afstand, zoals was voorgeschreven. Ook zij komen tot aan de rivier. Ook zij lopen de rivier in. En gekomen in het midden van de rivier, passeren ze de priesters met de ark en ze lopen al verder, totdat ze de tegenoverliggende oever hebben bereikt. Zo steekt het volk over in een lange kolonne. En als ze onderweg omhoog kijken, kan het best gebeuren dat menigeen de schrik om het hart slaat. Wat als dat water in beweging komt, dan verdrinken ze, allemaal, reddeloos. Maar het water komt niet in beweging. Er is geen gevaar. Ze mogen ongehinderd oversteken, steunend op Gods toezegging. Ze mogen geloven in de God die het gezegd heeft en die het ook doet. En die op deze manier zijn volk veilig aan de overkant brengt. En de beschrijving van deze geschiedenis kan eindigen met de woorden: en gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Alsof het over een gewone zaak gaat. Ongetwijfeld vinden we dit allemaal een boeiende geschiedenis en we kunnen ons best indenken dat de Israëlieten in later jaren dit gebeuren in geuren en kleuren aan hun kinderen en kleinkinderen hebben verteld. Zo groot is onze God, zo konden ze dan hun vertellingen besluiten. Zo goed heeft hij voor ons volk gezorgd, zo zijn onze vaderen in het beloofde land gekomen en zo heeft de Heere waargemaakt wat hij had beloofd. Duidelijk is gebleken dat de Heere meent wat hij zegt en doet wat hij zegt. Maar niet alleen Israël ontving in deze geschiedenis een boodschap. Het heeft God behaagd het verslag van deze dingen te laten opschrijven in zijn woord. En het is dit woord dat ons heden bereikt. Met de bedoeling dat ook wij de boodschap die erin vervat ligt zouden horen en verstaan. Wat is dan die boodschap? Laat ik u drie dingen mogen noemen. God geeft ons hier onderwijs ten aanzien van zijn daden, ten aanzien van de Heere Jezus Christus en ten aanzien van het geloof en de werkzaamheden van het geloof. Allereerst dus Gods daden. God is aan het werk gegaan en onmiddellijk blijkt dat die daden van de Heere daden van zijn almacht zijn. We lezen in vers 10 dat Jozua tot het volk zegt: hieraan zult ge bekennen dat de levende God in het midden van u is. God is de levende God. Jozua benadrukt dat de God van Israël anders is dan de goden van de volkeren. Die goden zijn dode goden. Maar Israëls God leeft en hij werkt. Hij regeert. Hij doet wonderen. Grote wonderen. Hij doet water op een hoop staan. Hij houdt de stroom tegen. Een heel stuk naar het noorden toe zelfs. Wat geen mens kan, doet hij. Voor hem zijn er geen onmogelijkheden. Als hij het wil, dan worden bergen vlak en zeeën droog. En als deze levende God voor ons is, en als wij onder zijn bescherming mogen staan, dan kan Paulus inderdaad zeggen: wie zal dan tegen ons zijn? Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Wat op grond van deze geschiedenis nog meer van Gods daden gezegd kan worden, is dat dat daden van genade zijn. Let u er maar eens op aan wie ze gegeven worden. Wat is dat voor een volk? Hoe leren we dat volk kennen als we de schriften lezen? Als een volk van klagers, van murmureerders, van opstandigen en tegensprekers. Hebben ze het ernaar gemaakt dat God zo met hen zou handelen? Geenszins. En toch geeft God hen deze grote weldaden. Toch brengt hij hen allemaal langs de ark, op het droge, in het land van de belofte. Maar dat is enkel genade. In Israël vindt God geen enkele reden waarom hij dit zou hebben gedaan. Hij vindt die redenen alleen in zichzelf, in zijn welbehagen. Hij doet het om zijn zelfswil. Anders gezegd, hij doet het om Christus wil. Christus, die met Israël meereist naar Kanaan. Dat we het vooral zo moeten zien, blijkt ons uit de mededeling die we even verderop in het boek Jozua lezen. Ik grijp nu even vooruit. En ik wijs u op wat we lezen in hoofdstuk 4, vers 19. Want wat daar staat is niet zonder betekenis. Daar lezen we namelijk over de datum waarop de overtocht plaatsvond. Het is de 10e dag van de eerste maand. En dat is een bijzondere datum op de kalender van het volk van Israël. Volgens Exodus 12 vers 3 is dat de dag waarop de Israëlieten het paaslam moeten uitzoeken en aanwijzen. En dat dier moeten ze dan een paar dagen in bewaring hebben om het op de 14e van die maand te slachten. Ziet u wat dat zeggen wil? Israël is overgestoken naar Kanaan op de dag waarop ze het paaslam moesten uitzoeken. En het paaslam is het offerdier dat ze leven zal geven, opdat zondaren het leven mogen behouden. Hoort u de taal der genade? Gods daden zijn genadige daden. God openbaart dat hij genadig is. Hij geeft onverdiende zegeningen aan onwaardige mensen. En dat doet hij ter wille van Christus, van wie dat paaslam spreekt. Maar het is niet alleen het paaslam waarin ons het lam Gods, de Heere Jezus, gepredikt wordt. We vinden hem in deze geschiedenis ook langs andere wegen terug. Nu eens in het paaslam, dan weer in de persoon van Jozua en, ook niet onduidelijk, in de ark die op bevel van de Heere door de priesters moest worden gedragen en die voorop moest gaan. Want wat is die ark? Daar lezen we uitvoerig van in Exodus 25. Daar geeft God aan Mozes voorschriften omtrent de maten en de vormen van de ark. En dan wordt die beschrijving besloten met deze woorden: en aldaar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. De ark is de plaats waar de Heere wil wonen onder zijn volk. De ark wordt dan ook wel de troon van God genoemd, het symbool van Gods verblijf te midden van zijn volk. De ark zegt: God is tegenwoordig. God is in ons midden. Daarom is die ark het kostbaarste voorwerp uit heel de tabernakel. Nog kostbaarder dan de altaren en nog kostbaarder dan de kandelaar. Als bij de overtocht over de Jordaan die ark dan ook voorop moet gaan, zegt de Heere daarin dat hij voor zijn volk heen trekt en dat hij hen in Kanaan brengt. Laat Israël dat goed onthouden. Nooit zullen ze reden hebben om zichzelf op de een of andere manier de eer te geven dat ze Kanaan hebben betreden. Het is alleen door de Heere dat ze daar wonen. En tegelijk is die ark dan ook een prediking van een nog grotere heerlijkheid. De prediking van Immanuel. God is in ons midden. God is met ons. En in wie is God ooit dichter naar de mens toegekomen dan in Immanuel? In zijn geliefde zoon die mens wilde worden. Het woord dat vlees werd en onder ons heeft gewoond. Let daarom ook op het verzoendeksel. Op gezette tijden, de grote verzoendag, werd op dat deksel bloed gesprenkeld. En dat deksel met dat bloed wijst naar Christus. Daarom schrijft Paulus in Romeinen 3 vers 25 van de Heere Jezus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Letterlijk zegt hij tot een verzoendeksel. Christus en zijn bloed. Daardoor is er verzoening met God. Als deze ark voorop gaat, wil de Heere daarin zeggen dat Christus voorop gaat. Hij gaat voor zijn volk uit. De overste leidsman, de volleinde des geloofs. Hij baant de weg tot God. Hij brengt zondaren terug tot God. Brengt ze in de gunst van God. Door zijn bloed wordt de kloof overbrugd en de scheiding opgeheven. Ja, hij is de leidsman door heel het leven. Als de goede herder gaat hij voor zijn schapen uit. Hij leidt hen zelfs door wegen die ze niet geweten hebben. En hij blijft de leidsman. De herder verlaat hen nooit. Hij maakt waar wat de profeet eeuwen geleden mocht verkondigen. Wanneer ge door het water zult gaan, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer ge door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Zelfs in het uur van sterven mogen ze nog vertrouwen. Ook door het donkere dal van de dood heen zal hij hen leiden, om hen tenslotte in het beloofde land, het hemels Kanaan, te brengen. En tenslotte nog iets over het geloof en de werkzaamheden ervan. Voor Israël blijft er nu niets anders meer over dan te geloven. En in het geloof te gehoorzamen, op eerbiedige afstand kijken en dan volgen en volgend de Jordaan ingaan, hun eigen ondergang tegemoet gaan. Ja, dat lijkt zo, maar dat is niet zo, want ze hebben Gods eigen woord en daar kunnen ze op aan. Daarop vertrouwen. Wat is dat anders dan geloven? Steunen op het woord? Zeggen: Heere, u hebt het immers zelf gezegd. God aan zijn eigen woord herinneren. En vervolgens is geloven ook op de ark zien. De ark die voorop gaat. Is de weg achter die ark niet een veilige? Geloven is op Christus zien. Achter hem aangaan. Zijn voetstappen drukken. Beseffen dat waar wij hebben te gaan, zijn voetstappen ook al staan. Daarom is volgen mogelijk. Al is het soms ook bijster moeilijk. Het is maar waar ons oog op gericht is. Hoe zullen we volgen? Met gesloten ogen? Toch maar liever niet. Maar net als Israël, volgen met open ogen. Zien op de ark. Zien op Christus. Zoals het in Hebreeën 12 vers 2 staat. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Jezus.
Tot zover de Bijbel open. Dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak vanavond over Jozua 3 vers 9 tot 17. Volgende week hopen wij deze serie te vervolgen met een Bijbelstudie over Jozua 4 vers 1 tot 5 vers 1. Graag tot dan.